Ik wil u meenemen vanmorgen naar de brief van de apostel, eveneens aan Joodse mensen, Joodse gelovigen, de brief aan de Hebreeën. En ik wil graag met u lezen Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Ik wil namelijk graag vanmorgen met u stilstaan bij het onderwerp met volharding de wedloop lopen, zoals we hier in deze verse daartoe worden aangemoedigd. Hebreeën 12, ik lees u dan voor vanuit de herziene Statenvertaling. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover, beste vrienden, dit gedeelte uit Hebreeën 12. Ik werd getroffen enige tijd geleden door een cartoon in de krant van een man die in zijn huiskamer op de bank naar het WK zat te kijken. En achter zich een ISIS-strijder met een groot bebloed mes. En dan roept deze man die daar naar het voetballen zit te kijken met een verstoord gezicht tegen die jihad-strijder: joh, nou even niet. Nou, zo'n plaatje zegt eigenlijk meer dan duizend woorden. Want broeders en zusters, eigenlijk als je zo kijkt hoe de media inspeelt op ja, de sport van vandaag, dan lijkt het wel alsof sport een soort volksopiaat is geworden. Waarmee de verschrikkingen van deze wereld even op afstand worden gehouden. Het is eigenlijk onvoorstelbaar toen die raketregen op Israël neerviel de afgelopen weken. Men in Nederland meer bezorgd was over de verregende grasmat van het Nederlandse elftal die moest spelen tegen Argentinië, dan dat men bezorgd was over de gebeurtenissen in en rondom Israël. Want nu, de vraag is natuurlijk, in hoeverre zijn wij ons bewust van de ernst van de tijd waarin wij leven? En dan gaat het me niet om een sneer te geven over degene die voetbal kijken. Ik moet u overigens zeggen dat toen ik vanmorgen in mijn auto stapte, een van mijn kinderen, ik verdenk Christian ervan, allemaal oranje leeuwtjes in mijn auto had gehangen. Ja, zo drijven ze dan de spot met hun vader. Hè. Ja, zo gaat dat dan. Maar daar gaat het mij vanmorgen geen zins over. Maar het gaat me wel in zijn algemeenheid erom, broeders en zusters, dat het zo belangrijk is dat wij ernst maken met de tijd waarin wij leven. Dat we ons bewust zijn datgene wat er zich in deze tijd plaatsvindt. En dan vooral ook de snelheid waarmee de ontwikkelingen ja, zo voortgang vinden. De berichten die wij zelf uit Israël ontvangen van gelovigen daar maken ons duidelijk dat het inderdaad ernstig gesteld is. Er zijn inmiddels ook al ISIS-strijders in Gaza gesignaleerd. En u weet, ISIS, dat staat eigenlijk voor ja, dat kalifaat dat inmiddels is uitgeroepen. En eigenlijk men op het oog heeft om een groot islamitisch wereldrijk te creëren. Waar natuurlijk ook Israël en waar natuurlijk vooral ook Jeruzalem een belangrijke plaats moet innemen. Men beschikt inmiddels volgens Elsevier ook al over chemische wapens. En het is onvoorstelbaar dat momenteel met de raketten die op Israël worden afgevuurd, men zelfs gepoogd heeft, moet je voorstellen, om de kernreactor in Dimona te raken. Wat een ontstellende gevolgen dat zou hebben, het is niet te overzien. Kortom, broeders en zusters, ik heb afgelopen week vooral ook moeten denken aan de woorden van de Heer Jezus. Als hij zegt dat wij moeten werken zolang het nog dag is, want er komt een nacht waarin niemand werken kan. En inderdaad, als je kennis neemt van het profetische woord, dan moet je constateren dat er straks eigenlijk een hele donkere tijd voor deze wereld gaat aanbreken. Een tijd waarin straks ook de mens der wetteloosheid op het wereldtoneel zal verschijnen. Een tijd waarin Israël, maar ook de mensheid in zijn algemeenheid en ook de gelovigen onder een enorme druk zullen komen. Belangrijk dus dat wij ons dat bewust zijn en belangrijk dat wij ook onze tijd ook uitkomen. Werken zolang het dag is, want zegt de Heer Jezus, er komt een nacht waarin niemand werken kan. En ja, dan moet ik toch weer denken aan die sporters waar ik al even mee begon. Waar je eigenlijk toch wel van onder de indruk kan komen, hoe je ook over sport denkt, is toch in ieder geval hoe deze sportlieden een enorme inspanning verrichten om uiteindelijk toch maar die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Over een geweldige discipline beschikken om onder de zware druk waarop zo'n wedstrijd vaak plaatsvindt, toch dat doel te behalen. Het is opmerkelijk dat natuurlijk ook de schrift ook spreekt over sport. De Bijbel, en dan met name door de mond van de apostel Paulus, bepaalt ons bij het voorbeeld van sporters. Paulus die zegt in 1 Korinthe 9 vers 25, en ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Duidelijk dus dat de apostel Paulus, ook bekend met de sporten van de tijd waarin hij leefde, zich ook bewust was hoe men zich inzette, hoe men deze sporten zich eigenlijk in alles beheerste, om uiteindelijk maar die krans in ontvangst te kunnen nemen. En Paulus zegt, het is eigenlijk maar een vergankelijke krans, het is eigenlijk maar tijdelijk alles wat zij ontvangen. En dan maakt hij ons zich van bewust dat wij een onvergankelijke krans te verwachten hebben, voor zover wij althans ons ook ervan bewust zijn dat wij in die wedloop, om even de woorden van de apostel in Hebreeën 12 aan te houden, daarin lopen en daarin ook zojuist ook die volharding nodig hebben. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, zegt de apostel. En we hebben het net al even tegen elkaar gezegd, het gaat hier dus vooral om Joodse gelovigen. Het is de brief aan de Hebreeën. Het gaat hier om Joodse gelovigen die het zwaar te verduren hebben. En bedenk dan ook hoe de apostel Paulus ook eens zelf ook een vervolger is geweest van de gemeente. Een gemeente die in die tijd vooral ook nog bestond uit Joodse gelovigen. Hoe hij zelf een vervolger is geweest op een gruwelijke wijze, mensen uit hun huizen heeft gesleurd, ze voor gerechtshoven heeft gebracht, enzovoort, enzovoort. De tijd waarin deze Joodse gelovigen leefden, broeders en zusters, was een tijd die uitermate moeilijk was, die met een grote druk en vervolgingen gepaard ging. En als je zo de brief doorleest, dan moet je constateren dat sommige van hen ook in een geloofscrisis terecht waren gekomen. De apostel zegt in het hoofdstuk waar we net gelezen hebben, wat we net gelezen hebben, het 15e vers, zegt hij, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. er onrust veroorzaakt, zodat velen bezoedeld worden. De apostel had zorg dat mensen eigenlijk achterop raakten in de genade van God, door die druk die zij in hun dagelijks leven ervoeren, het eigenlijk niet langer meer wilden verwachten van de genade. Eigenlijk weer terug wilden keren, sommigen van hem, tot het judaïsme, tot het wetticisme. En daarmee, als het ware, die vervolgingen dan uit de weg konden gaan. En zo is het in feite en ook vandaag aan de dag. Wat zijn er ook in vele landen, met name ook islamitische landen, veel gelovigen die vervolgd worden, bedreigd worden. We hebben er vanmorgen, voordat we deze samenkomst nog begonnen, ook nog voor gebeden, voor diegenen die niet die vrijheid hebben zoals wij die hebben. Die, als zij samenkomen, met angst in hun hart om zich heen moeten kijken, attent moeten zijn of zij niet overvallen worden. Of wat dan ook. En dat is eigenlijk de situatie, broeders en zusters, waar dus ook deze Joodse gelovigen in verkeren. En eigenlijk vind ik het zelf dan zo indrukwekkend dat de apostel in de eerste plaats dan begint met hun weer opnieuw de Messias, de Heer Jezus Christus, voor ogen te stellen. De brief die begint in Hebreeën 1 met een, je zou kunnen zeggen, een prachtige openingsouverture, zoals een muziekstuk met grote tonen, prachtige klanken, een openings tonen, aanzet. Zo zie je dat, als het ware, dat apostel Paulus dat, voor zover we althans denken dat hij deze brief geschreven heeft, ook begint met de persoon van de Heer Jezus Christus, daar op een grootse wijze daar te schilderen. Hebreeën 1 vers 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft, en daar hoor je eigenlijk ook wel in dat hij hier dus ook spreekt tot Joodse gelovigen, tot hun vaderen, de vaderen Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. God die eertijds op vele wijzen tot die vaderen gesproken heeft, en denk ook aan de bijzondere wonderen die ook in die geschiedenis van Israël hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan die geweldige uittocht uit Egypte, waarin zij de grootheid en de almacht van de Heere hebben mogen zien. Maar zegt hij, hij heeft in het laatst der dagen tot ons gesproken door of in de Zoon. En dan vervolgens dan laat hij zien dat de Zoon de erfgenaam is. Dat hij degene is door wie God de wereld heeft gemaakt. Dat de Zoon de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dat hij de afdruk is van zijn zelfstandigheid. Dat het de Zoon is die alle dingen draagt door de kracht van zijn woord. Dat het de Zoon is die de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. En dan vervolgens zit aan de rechterhand van de majesteit, zegt de apostel, in de hoogste hemelen. En daar gaat het om. Het is de apostel die hem wil verkondigen, hem weer opnieuw onder de aandacht wil brengen, juist voor degene die wat verachterd zijn in de genade. En dan laat de apostel zien in hoofdstuk 3, hij is de meerdere van Mozes, Jezus. In hoofdstuk 5, hij is de meerdere van Aaron en zijn priesterschap. En dan in hoofdstuk 7 laat hij zien hoe hij inderdaad de meerdere is van Aaron, want hij is niet alleen priester, hij is ook koning. Priester naar de ordening van Melchizedek, hoofdstuk 7. En dan de gevolgen voor de gelovigen. Want, zegt de apostel, hij verricht zijn dienst niet meer in een aards heiligdom, zoals vroeger de priesters in een aards heiligdom optraden, zich bezig hielden met in feite schaduwbeelden, want dat was dat oude verbond en die oude offerdienst, die oud-testamentische offerdienst, dat waren in feite schaduwbeelden. Maar de apostel laat zien dat hij de Messias van Israël, door zijn eigen bloed, dat hemels heiligdom, is binnengegaan en daar een eeuwige verlossing tot stand heeft gebracht. En dan troost hij deze Joodse gelovigen met de woorden in Hebreeën 4, vers 16. Laten wij dan, zegt hij, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wat een geweldige troost voor deze gelovigen, maar ook wat een geweldige troost voor u, voor jou, voor mij. Dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van Gods genade. Dat we niet hoeven te naderen en hoeven te staan voor de troon waarop God een oordeel over ons leven uitspreekt. Dat we niet beangst hoeven te zijn voor een torenende God. Maar dat we mogen weten dat op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus daar inderdaad een troon is. Maar wel een troon is van Gods genade. En dat wij met vrijmoedigheid op grond van niet wat wij tot stand hebben gebracht, maar op grond van wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan aan het kruishout van Golgotha, wij tot die troon mogen naderen, daar barmhartigheid mogen ontvangen. En tegelijkertijd, zegt de apostel, ook genade mogen vinden om geholpen te worden. En dan vind ik het zo mooi dat er dan vervolgens achter staat op het juiste tijdstip. Is dat niet bijzonder? Apostel Paulus, hij had het al uit de mond van de Heer Jezus gehoord. Hè? Mijn genade is u genoeg. Toen de apostel daar, en hij beschrijft dat als door een engel van Satan met vuisten werd geslagen. Hij daar de Heere tot 3 keer toe over had gebeden en als antwoord had gekregen. Maar mijn genade, Paulus, is genoeg in die omstandigheden waarin jij verkeert. En hier had ik nog een prachtige toevoeging door de apostel, geïnspireerd door de Heilige Geest, als hij zegt, ja, die genade die is daar om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb nog wel eens momenten dat ik mij zorgen maak over hoe zus of zo in je leven zal verlopen. En vooral ook als je ook ziet hoe we ook als gelovigen steeds meer alleen komen te staan. En naar alle waarschijnlijkheid ook in Nederland onder steeds grotere druk komen te staan. Zullen wij stand houden als het erop aankomt? En dan zegt de apostel dat wij genade zullen ontvangen op het juiste tijdstip. God kent het tijdstip waarin hij u, waarin hij jou, waarin hij mij met een bijzondere genade tegemoet komt. Of dat is in je ziekbed, of dat is in een sterftemoment. Het is de Heere die je met zijn genade op het juiste moment, op het juiste tijdstip, tegemoet komt om jou, om mij er doorheen te helpen. En weet je, ik vind het altijd zo mooi dat de Bijbel niet alleen spreekt over de theorie van deze dingen, maar dat de Bijbel ook laat zien hoe die genade ook zijn uitwerking vindt in de gelovigen. Hebreeën 11, we komen daar straks nog even over te spreken. Dan gaat het natuurlijk over de oud-testamentische gelovigen. Maar ook hier in Hebreeën 12, waar we ook zien dat de apostel ook laat zien, ja, dat die genade van God ook zo zijn uitwerking vindt in de tijd waarin deze gelovigen leefden. En dan, ja, ik noemde net Hebreeën 12, maar ik bedoel dan ook vooral Hebreeën 10, vers 34, waar de apostel zegt, u hebt de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Moet je voorstellen. We hebben het hier over vervolging, over benauwdheid, over de druk waarin deze gelovigen terecht waren gekomen. En sommigen, broeders en zusters, hadden het moeten ondergaan dat, sommigen hun huizen binnengingen en daar hun huisraad zomaar meenamen. En zegt dan de apostel, u hebt de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. Kun je daar iets bij voorstellen? Nee, ik eigenlijk niet. Ik kan me voorstellen dat, ja, dat je dat dan laat gebeuren, omdat je ja, ook geen antwoord hebt, omdat je wordt overroeld door een overmacht aan vijanden. Maar de apostel laat zien wat die genade van God op dat juiste tijdstip kan uitwerken. Deze gelovigen waren door de genade die zij van God ontvingen, in staat om de beroving van hun eigendommen zelfs met blijdschap te aanvaarden. En hoe kan dat dan wel, zegt de apostel, in de wetenschap dat voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt? Zij zagen niet op het aards. Zij waren zich ervan bewust dat zij een beter bezit en een blijvend bezit in de hemelen hadden. En dan moet ik weer denken aan dat voorbeeld van Paulus van die sportslieden die dan gaan voor een vergankelijke kroon. Maar, zegt de apostel, wij voor een onvergankelijke. En dat is zo bijzonder als we dat onderscheid gaan zien, dat datgene wat God ons geschonken heeft, broeders en zusters, dat eigenlijk alle rijkdommen van deze aarde zo ver te boven gaan. Rijkdommen die maar heel tijdelijk zijn, vergankelijk zijn. En als je dat ziet in het licht van de eeuwigheid, ja, dan verbleken die rijkdommen. De hemelse heerlijkheid, die zo overweldigend groot is. En dat is in feite ook waar een aantal van deze Joodse gelovigen dan ook hun hoop op hadden gevestigd. En zo komen we dan in Hebreeën 12. Waar de apostel dan die krachtige oproep doet. Wel nu, laten ook wij, nu wij zo'n menigte van getuigen door hen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Het is duidelijk dat de apostel hier het voorbeeld neemt met van een renbaan, in die tijd heel gebruikelijk, met een tribune. En op die tribune zaten toeschouwers die aandachtig het verloop van de wedstrijd volgden. En de apostel zegt, zo hebben ook wij een grote wolk van getuigen rondom ons, staat er letterlijk. En ook de apostel Paulus, in Korinthe 4 vers 9, die spreekt daarover. Hij zegt daar, wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor mensen. Het woord schouwspel is het Griekse woord theatron, dat wij weer herkennen in ons woord theater. Een theater waar mensen toezien op datgene wat zich daar op dat podium afspeelt. En zo laat de apostel Paulus eigenlijk zien, en ook hier de schrijver van de Hebreeënbrief, dat de wedloop die wij gaan, de wedstrijd waarin wij aan deelnemen, dat die niet alleen wordt gadegeslagen door degene die ook mede aan die wedstrijd deelnemen. Nee, zegt de apostel, wij zijn een schouwspel geworden voor zowel de wereld, maar ook voor de onzienlijke wereld. Ook voor de engelen en voor mensen. Zij kijken op ons toe. En misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven. Want uw buurman of uw buurvrouw of uw collega die weet dat u christen bent, luistert niet alleen naar datgene wat u zegt, maar ziet ook scherp toe wat u doet en hoe u de dingen doet. We zijn een schouwspel voor deze wereld. Men heeft allerlei vooroordelen vaak ten opzichte van christenen en men wil die vooroordelen ook wel graag bevestigd zien. En dat is aan u, aan mij, aan jou. Om te laten zien, zoals Paulus zegt, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En dat komt tot uitdrukking niet alleen in de momenten waarop je misschien naar hen mag getuigen. Met je mond. Maar eigenlijk ook hoe je in het leven staat. Hoe je je werk doet. Hoe je omgaat met de dingen van alle dag. Ook met jouw moeite, ook met jouw verdriet. Men ziet op jou toe. Wij zijn een schouwspel geworden voor mensen om ons heen. Maar natuurlijk tegelijkertijd ook voor die onzienlijke wereld. Paulus spreekt ook over engelen die toezien op de gelovigen. En ook in de Efezebrief, Efeze 3 vers 10, daar zegt Paulus dat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God gemaakt zal worden, bekendgemaakt zal worden. We zijn ons daar niet altijd van bewust. Als we hier ook vanmorgen bijeen zijn. Als we met elkaar aandacht hebben voor het woord van God. Ons daarin verdiepen. Onze gebeden opzenden tot de Heer, onze liederen zingen. Er wordt toegezien op ons als gemeente. Door de overheden, door de machten in de hemelse gewesten, opdat de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Wij denken veelal in het kader van evangelisatie en hoe belangrijk is dat, hè? Dat wij inderdaad dat evangelie ook verder brengen in deze wereld. We zijn ons vaak, laat ik maar voor mezelf spreken, vaak minder bewust van het feit dat wij dus ook een schouwspel zijn voor de onzienlijke wereld. Dat wij een verkondiging hebben naar de wereld om ons heen, maar ook een verkondiging hebben naar de onzienlijke wereld in die hemelse gewesten waar wij in zijn overgezet. We zijn overgezet van de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Daar gaat het ook in de Efezebrief ook over, onze wandel in de hemelse gewesten. En daar, broeders en zusters, dat leven dat we daar in Christus mogen hebben, dat wordt dus beoordeeld. Dat wordt gadegeslagen. En vandaar dan ook dat de apostel zegt dat wij omgeven worden door getuigen. En een reden te meer, zegt de apostel in vers 1, om af te leggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En daar herken je natuurlijk weer het beeld van een sporter. Als inderdaad iemand in de renbaan verschijnt, daar aan de start, ja, dan zul je zien dat hij daar niet met allerlei, ja, belasting daar aanwezig is, met tassen en weet ik veel wat, allerlei dingen in zijn hand, meetorst. Nee, je ziet, alles wordt afgelegd, alles wordt terzijde gelegd. En alles is gericht op die finish, op het behalen van die finish. En dat is het eerste waar de apostel ons ook vanmorgen bij wil bepalen, lieve vrienden, door de Heilige Geest. Leg dan af alle last. Wees je bewust dat je loopt in een renbaan. Wees je bewust dat er wordt toegezien op hoe jij loopt door mensen om je heen, maar ook door die onzienlijke wereld. En wat draag jij, wat draagt u, wat draag ik nog mee aan last die ik eigenlijk zou moeten afleggen? Wel, als ik voor mezelf spreek, dan zie ik vaak zo'n last nog van zorgen. Terwijl de Heer Jezus het zo duidelijk zegt in Matthäus 11, kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Ben je belast door moeite, door zorgen? Maar het antwoord is, kom tot mij en, zegt de Heer Jezus, ik zal je rust geven. Alle last, alle zorgen, over je gezondheid misschien, over de onbestendige toekomst, over het lot misschien van je kinderen, over je studie, over de moeilijke positie die je hebt op je werk. Alles wat je aan lasten nog kan meedragen. De apostel zegt, leg dat nou af. Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja. Maar Dan moet ik zo denken, hè, aan de oproepen ook van Petrus. In 1 Petrus 5 vers 7, daar zegt Petrus, werpt al uw zorgen op hem. Want, en dan komt de verklaring, hij zorgt voor u. Zie je? Je mag die zorgen van je afwerpen. En ik vind het zo mooi dat hier inderdaad het woord werpen wordt gebruikt. Het is niet eventjes dat je die zorgen even terzijde legt en dan vervolgens ze weer oppakt en weer eigenlijk verder gaat. Al torsend. Nee, het moet van je afgeworpen worden. En je werpt het van je af op hem die voor u zorgt. En dan zie je dat eigenlijk alles in een ander perspectief komt te staan. Het is de Heere die weet heeft wat er in ons leven omgaat. Het is de Heere die ons met zijn genade tegemoet komt. Het is die genade die genoeg is. Het is ook die genade die op het juiste tijdstip aan zijn kinderen wordt gegeven. En daarom werp al die last van die zorgen af op hem. Want de Heere heeft er weet van, niet alleen. Maar de Heere zorgt ook voor jou. Hij heeft jou op het oog, hij heeft jou lief. Hij heeft een plan met je leven. En hij komt in jouw leven ook tot zijn doel. Alle last en de zonde, zegt de apostel. De zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ik vind dat woordje verstrikken wel goed om daar ook nog even de aandacht op te vestigen. Want dat is eigenlijk wat zonde doet, hè? Als je zonde ook maar in de geringste mate, nou ja, gering, wat is in onze ogen gering, wat is in Gods ogen gering, hè? Maar inderdaad, als je die zonde in je leven ook gedoogt, toelaat, dan raak je daar zo makkelijk in verstrikt. Als de Heilige Geest je duidelijk hebt gemaakt dat je dit of dat moet afleggen en dat niet doet en denkt, nou ja, ik kan me dat wel permitteren en ik kan gewoon wel doorgaan in die renbaan, want dat zal mij wel niet hinderen in die renbaan, ja, dan zul je merken dat je daar gaandeweg in verstrikt raakt. Dat het een effect heeft op de zuiverheid van je denken. Dat het een effect heeft op de helderheid van je denken. Dat het een effect heeft ook op het hoe je dat woord van God verstaat. Want wat heb ik dat ook in het pastoraat ook vaak meegemaakt. Dat als gelovigen dan ja, zich menen te kunnen permitteren om toch bepaalde zonden in hun leven te gedogen. Dat zij dan soms ook nog wel in staat zijn om de schrift zo uit te leggen, dat zij als het ware in hun zondige leven ook nog wel bevestigd worden. Want ja, zoals Paulus ook zegt in Romeinen 6, ach, zullen wij maar niet in de zonde blijven, opdat de genade toenemen. En zo zijn er heel wat meer argumenten, ook vandaag aan de dag, waar gelovigen dan mee kunnen schermen en eigenlijk, ja, eigenlijk een bedekking zoeken voor hun eigen arglistig hart. En in feite daar met allerlei argumenten proberen hun geweten te sussen. Maar in feite zich niet er altijd van bewust zijn dat ze daarmee worden gedisqualificeerd voor die wedstrijd waaraan zij deelnemen. Broeders en zusters, ik wil vanmorgen niet de indruk wekken te bedoelen met gedisqualificeerd te zijn voor de wedstrijd, dat je daarmee je eeuwig heil verliest. Dat geloof ik absoluut niet. Dat heil is verankerd in de Heer Jezus Christus. Wij zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. Ons leven is met Christus verborgen in God voor tijd en eeuwigheid. Maar we zouden wel gedisqualificeerd kunnen worden voor datgene waar de apostel het hier over heeft. Voor die onvergankelijke krans. Voor datgene wat de Heere in ons leven voor ogen heeft. Het doel wat hij heeft met ons leven, namelijk dat, dat Christus in ons leven verheerlijk wordt tot aan de finish. En vandaar dan ook dat ook de apostel Petrus ook zegt, hè, in 1 Petrus 2 vers 1, leg dan af, het zijn eigenlijk dezelfde woorden zoals we die hier ook tegenkomen in Hebreeën 12, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, je zou kunnen zeggen, alle vormen van slechtheid, alle vormen van bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. Kwaadsprekerij? Ja. Kent u dat in uw leven? Dat je eigenlijk iets zegt over die ander, wat je nooit gezegd zou hebben als hij erbij was. Maar je permitteert het je toch maar eventjes om te zeggen. Kwaadsprekerij. Wat is er door kwaadsprekerij veel kapot gegaan onder gelovigen, in gemeenten. Kwaadsprekerij. Onbedoeld misschien. Zomaar even dat het je mond verliest, hè, of uitging voordat je ervan bewust was. Gebed dat de Heer in een wachten zet voor onze lippen. Kwaadsprekerij. En dan vervolgens zegt de apostel, leg dan af en dan verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Weet je, als een kind niet verlangt naar de zuivere moedermelk, och, dan kun je dat misschien voor een moment wel even aanzien. Maar als zo'n klein kind, zo'n baby, ja, op een gegeven moment langere periode eigenlijk helemaal niet te kennen geeft dat hij of zij dat verlangen heeft naar die melk, dan weet je, dan is er iets niet goed met dat kind. Dan moet je daarvoor medische hulp inschakelen. En zo is het denk ik ook bij ons als gelovigen. Ik denk dat het verlangen van naar Gods woord eigenlijk een belangrijke graadmeter is voor ons geestelijk leven. En ik spreek wat dat betreft ook uit ervaring. Als er bij mij momenten zijn of tijden zijn dat ik niet verlangend ben naar dat woord, mijn stille tijd veronachtzaam of denk te druk te zijn om toch even die tijd apart te zetten om dat woord te lezen, dan ben ik mij bewust dat ik mij moet afvragen, Heere, wat is er in mijn leven dat ik dat verlangen niet meer heb? Wat is er misgegaan? Wilt u mij dat duidelijk maken door uw Heilige Geest? Wilt u mij daar op attent maken, zodat ik dat kan beleiden, zodat ik weer opnieuw dat weg kan doen of wat dan ook? En weer opnieuw, ja, dat gezonde geestelijk leven heb, wat zich kenmerkt door het verlangen naar uw woord. Het verlangen naar, ja, naar die onvervalste melk, waardoor wij geestelijk mogen opgroeien. Groeien. Want weet je, als je niet meer groeit, als de groei tot stilstand is gebracht, dan is er iets mis in je geestelijk leven. Dan loop je wel misschien in die renbaan, maar je raakt achterop. Achterop, zoals we gelezen hebben, ook bij de Hebreeën, achterop raken in de genade van God. Met als gevolg dat er zo makkelijk een bittere wortel opschiet, waardoor anderen ook besmet worden. Want een gezond geestelijk leven is niet alleen belangrijk voor onszelf natuurlijk, maar ook voor ons gezin, voor degenen om ons heen, voor onze gemeente. Wel nu, zegt de apostel, leg dan af alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan kom je bij het woordje volharding. Wat mij opvalt bij sporters is dat het natuurlijk belangrijk is, hun lichamelijke conditie, dat het belangrijk is natuurlijk in welke mate zij de techniek voor hun sport beheersen. Maar zeker ook zo belangrijk, broeders en zusters, is hun geestelijke conditie. In de zin dat zij volharden in de strijd. Volharden ook als het tegenzit in die strijd. Als het moeizaam gaat. als je op achterstand komt met doelpunten en wat dan ook, dat je toch volhardt. En dat is feitelijk hier wat de apostel door de Heilige Geest ons ook toe op wil roepen, ons daar ook van bewust te maken en ook te volharden. Ook als het moeilijk is in die wedloop. Ook als het moeilijk is in die geestelijke strijd, want feitelijk dat woordje wedloop, wat hier wordt gebruikt, is hetzelfde woord wat we elders vertaald vinden, het Griekse woord agon, in 1 Timotheüs 6 vers 12, waar de apostel zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Het is hetzelfde woord. Je zou kunnen zeggen strijd, hè, of ja, volhard, hè, in die wedloop, hè. Die goede wedloop van het geloof, want dat is eigenlijk wat geloof is. Het is inderdaad staan en strijden in die wedloop. Dat is wat Paulus zegt tot zijn jongere broeder Timotheus. En het leven van Timotheus is ook niet eenvoudig geweest. Met name ook als je de tweede Timotheusbrief leest. Daar spreekt apostel Paulus over zware tijden die komen gaan. Over gelovigen die hun oor afwenden van de gezonde leer. En het juist ook voor Timotheus zo belangrijk is om te volharden in die strijd. Strijd, de goede strijd van het geloof. En dan zo mooi dat apostel Paulus, wat zichzelf dan betreft, in de tweede Timotheusbrief dan zegt, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. En dan vervolgens verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Zie je ook daarin, meer of minder brengt de apostel ook weer die wedloop onder de aandacht. Want zegt hij, ik weet dat er voor mij een krans is weggelegd. De krans van de rechtvaardigheid die de Heere mij zal geven. Ik heb het geloof behouden. Wel, die wedloop. Hoe moet je dat nu voorstellen? Wel, ik denk zelf, broeders en zusters, dat die wedloop in feite de weg is die de Heere met een ieder van ons persoonlijk wil gaan. En dan moet ik vooral ook denken aan Johannes 21, waar dan de Heer Jezus die dialoog heeft met Petrus. Petrus die de Heere tot 3 maal toe had verloochend. Petrus die door de Heere ook tot 3 keer toe gevraagd wordt, hebt gij mij lief? Hè? En hebt gij mij waarlijk lief? En dan vervolgens tegen Petrus zegt, voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde gij uzelf. En u liep waar u wilde. Ja. Yeah. Maar dan zegt de Heer, als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zult u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. Dat is lastig. Zolang je eigen keuzes kan maken en eigenlijk het idee hebt dat de hele wereld voor je open ligt en jezelf dan vervolgens ook maar de weg kan gaan die jij denkt dat ook het meest gunstig is. Ja, dat is inderdaad eigenlijk de mens ten voeten uit. Maar, zegt de Heere tegen Petrus, zo was het wel. Maar als je oud geworden bent, dan zal het anders gaan. Je zal je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en je brengen naar een plaats waar je niet heen wil. En dan het directe commentaar dat we daarop lezen, is dan dat Johannes zegt, en dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. God verheerlijk in je leven. Ja. Maar Petrus zou God gaan verheerlijken in zijn dood. En Petrus heeft ook moeten leren. Die Petrus die eigenlijk altijd zo graag maar om dat lijden heen wilde. En als de Heer Jezus spreekt over dat lijden dat over de Heer Jezus komen zou, dat hij dan tegen de Heere zegt, dat verhoede God, dat zal u geenszins overkomen. Hij die notabene zijn eigen verlosser en zaligmaker daar nog bestraft met die woorden. Maar Petrus heeft ook moeten leren dat God genade geeft, dat die genade genoeg is, dat die genade ook komt op het juiste tijdstip. En wat Petrus ook heeft moeten leren is wat de Heere dan ook direct daarop als vervolg ook zegt. Hè? En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En u weet het, hè? Dan Petrus die zich dan omdraait, die ziet Johannes zitten. De apostel die de Heere lief had en dan zegt hij, wat zal er dan met hem gebeuren? En dan zegt de Heer Jezus ook, als ik zou willen dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij, tot twee keer toe, volg gij mij. En weet je, in dat volg gij mij ligt eigenlijk zoveel opgesloten. Want daarin zien wij dat eigenlijk elke stap die wij zetten, door de Heere al is voorgegaan. Er is niets, lieve vrienden, wat wij misschien aan lijden moeten ondergaan, waar de Heer Jezus zelf niet nog veel dieper onderdoor is gegaan. De apostel zegt, Hebreeën 2 vers 18, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Zie je? We mogen de Heere volgen, hij is ons voorgegaan. En hij is ook in het lijden ons voorgegaan. En daarom kan hij ons te hulp komen. Elke voetstap die wij zetten, is een voetstap die hij al gedrukt heeft op deze aarde. Volg gij mij. En eigenlijk, ja, dat is de wedloop. Hem te volgen. Want, en daar sluiten we mee af, hij is zowel de leidsman als ook de voleinder van het geloof. Moet ik weer even denken aan dat voetbal. Louis van Gaal, dat is wel, ja, je zou zeggen, een soort coach. Hè? Nou ja, een soort coach, de coach. Hij is een leidsman. Hij is degene die de tactiek uitdenkt. Hè? Wat dan vervolgens door die spelers ten uitvoer wordt gebracht. Je ziet, ik heb er toch nog wel een beetje kennis van. Hè? Ja. Hij is, je zou kunnen zeggen, de leidsman, om dat nou beeld maar even vast te houden. Maar hij is niet de voleinder. Het is niet zo dat Louis van Gaal op een zeker moment dan zelf ook maar deel mag nemen aan die wedstrijd. Nee, hij staat aan de kant. En wat kan hij zich soms opwinden? Maar hij blijft aan de kant. Maar weet je, het mooie is, wij hebben in de Heer Jezus Christus niet alleen een leidsman. Hij die ons geloof leidt. Hij die ons helpt de strategie te bepalen. Hij die ons toerust, Efeze 6, met die geestelijke wapenrusting om stand te houden. Hij die ons met zijn genade tegemoet komt, die genoeg is. En die vervolgens ook op het juiste tijdstip ons ook verleend wordt. Maar hij is ook de voleinder van het geloof, lieve vrienden. En dat vind ik zo ontstellend indrukwekkend. Want weet je, als je nou al die gelovigen in Hebreeën 11 eens doorleest. Als je hun leven zo eens doorleest. Dan denk je, ja, is dat eigenlijk altijd zo geweest zoals het hier in Hebreeën 11 wordt beschreven? Er wordt over Sara gezegd dat zij kracht heeft ontvangen om zwanger te worden, vers 11 van Hebreeën 11, te worden en zwanger te worden en een kind te baren ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Ja, dat is die wolk van getuigen waar Paulus in hoofdstuk 12 over spreekt. Maar ja, als je leest in Genesis 18 toen Sara dan die belofte kreeg van een zoon, toen moest zij lachen. En dan zegt zij, zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? Zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Sara, ja, heeft toch wel getwijfeld. En als je leest over Abraham in Hebreeën 4 vers 19, dat hij niet verzwakt was in het geloof en hij er niet op gelegd heeft dat zijn lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Hij heeft daar niet op gelet, zegt de apostel. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Ja, nou ja, en dan datgene wat er met Hagar heeft plaatsgevonden. Och, mocht Ismaël toch voor uw aangezicht leven, zegt Abraham in Genesis 17. Is het inderdaad dan zo vlekkeloos gegaan in het leven van Abraham en Sara? En aan al die andere gelovigen die daar in Hebreeën 11 worden opgezond, is het zo vlekkeloos altijd gegaan in uw en in mijn leven? Nee. Paulus zegt ook, en dat is wel belangrijk, ik heb de goede strijd gestreden. We hebben net gelezen in 2 Timotheus. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Ik heb die strijd vlekkeloos gestreden. Ik heb dat op een volmaakte wijze, die finish behaald. Nooit een steek laten vallen, nee. Maar hij zegt wel, ik heb de goede strijd gestreden. Hij heeft aan de goede kant gestaan. En hij heeft het geloof behouden. En het geloof, lieve vrienden, als de apostel Paulus dat zegt, dan is dat het geloof, ja, in de Heer Jezus. Maar is je er wel eens opgevallen dat de Bijbel spreekt ook over het geloof van de Heer Jezus? Hij is het namelijk die in ons volbrengt. Hij is het namelijk die datgene wat aan ons geloof ontbreekt. En dat is niet een carte blanche om dan vervolgens maar in ongeloof te vervallen. Nee, het is de genade van God die ons eigenlijk daarbij bepaalt dat inderdaad de Heere, hij is de leidsman, maar hij voleindigt, hij voltooit ons geloof. En daarom kunnen we dan ook lezen in Hebreeën 11 dat de Heere zo geweldig opgeeft van al die gelovigen. Niet op grond van hun geloof, maar op grond van het geloof van de Heer Jezus Christus, die dat zwakke geloof van deze mensen, ja, heeft geabsorbeerd, om zo te zeggen, en tot volmaaktheid heeft gebracht. En ik denk wel eens dat, als we lezen in vers 2, dat is de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en u zit aan de rechterhand van de troon van God, geweldige. De Heer Jezus heeft de finish behaald. Hij heeft dat kruis verdragen, hij heeft die schande veracht. En dat was de vreugde die hij voor zich stelde, namelijk om niet alleen de leidsman, maar ook de voleinder, de voltooier te zijn van u, van jou en van mijn geloof. En vandaarom ook dat Paulus ook kan schrijven aan de Filippenzen: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat ook zal voltooien. Oftewel, zal voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Die finish, die daar straks, broeders en zusters, in zicht komt. Die finish die misschien wel eens sneller in zicht komt, zoals we ook begonnen zijn. Dat we de tijd uitkopen, dat we ons bewust zijn, dat we moeten werken zolang het nog licht is, zolang het nog dag is. Want er komt een nacht waarin niemand werken kan. En geweldig dat we dan daarin eigenlijk voortdurend ons oog, vers 2, gericht mogen houden op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Ja, vers 3, zelfs scherp op hem mogen letten. Die zo een tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen hebt, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Het medicijn is ons oog gericht te houden. Ja, scherp gericht te houden. Op hem die het voor ons voleindigd heeft. De leidsman en de voleinder des geloofs. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.